bedenken waar je een lezing over wil geven.
Ik kwam uit bij... Voor mij gaat mediteren over... En hoe leef je dat? Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Waarom je eigenlijk mediteert. Ik kan me voorstellen dat dat ook te maken kan hebben met juist je even uit het dagelijkse leven terugtrekken. Maar nou, ik was rond de 20 toen ik op zoek ging naar zoiets als mediteren. En dat was voor mij het criterium. Hoe kan ik dat in het gewone doen, leven? Hoe kan ik dat gebruiken? En toen ik één keer mediteerde... Ik heb heel veel adviezen gekregen en feedback en inspiratie. En de kern daarvan was altijd hetzelfde. Het ging altijd over verzachten. En heel veel verschillende mensen op heel veel verschillende manieren hebben mij geprobeerd duidelijk te maken van als jij mediteert, dan is het belangrijk dat je verzacht. Misschien ook niet voor iedereen hetzelfde. Maar ik herken wel dat we in het gewone doen vaak heel erg bezig zijn. Iets doenerigs hebben. En dat verzachten zet je op je andere been. Het leven is. En hoe maak je daar gebruik van om het te leren weten? En voor mij is Vipassana dan met het codewoord opmerkzaam zijn. Dat gaat over dat je aanwezig bent, dat je ook echt leeft, dat je het beleeft wat je ervaart. En na zo'n 10, 15 jaar dat ik Vipassana gedaan had, kwam metta meditatie erbij. Een andere methode. Maar die gaat vooral in op dat verzachten. Metta gaat over vriendelijkheid, welwillendheid, kunnen toelaten. Een innerlijke houding van de bereidheid om je open te stellen. En dat moest er bij mij bij. Opmerkzaamheid en verzachten, toelaten. En het bijzondere van metameditatie is ook dat je de link legt van je wenst jezelf het goede en je wenst een ander het goede. Dus in het mediteren de relatie leggen. Het gewone leven is in contact, is in een relatie met anderen, is samen. En hoe leef je dat dan? Wat leer je bij het mediteren om dat onderdeel van leven ook? Ja, daar inspiratie bij te hebben, daar een bepaalde kijkrichting bij te hebben, daar een bepaald commitment bij te kunnen hebben. Van, zo wil ik dat doen, zo wil ik zijn, zo wil ik dat leven. We hebben net een retraite achter de rug met zuster Viranjani. En daar wil ik ook wat over vertellen. Een onderdeel van die retraite met de zuster Viranjani, misschien hebben jullie haar ontmoet. Een heleboel mensen die hier zitten hebben haar inderdaad ontmoet, gelukkig. Amerikaanse vrouw die in Burma als non leeft. En vorig jaar waren we samen naar Kamp Westerbork geweest. En toen hadden we bedacht dat we dit jaar als onderdeel van de retraite samen naar Kamp Westerbork zouden gaan. En dan moet ik stukken schrijven of dat voorbereiden. En daar was ik mee bezig. En toen raadde iemand me een boek aan. Een boek van Edith Eger. Het heet De Keuze. Ondertitel Leven in Vrijheid. Het is voor mij een bijzonder boeddhistisch boek. Echt een verrassing om een boek met een levensverhaal van een vrouw van 90 die in Auschwitz in het kamp gezeten heeft een jaar en dat heeft overleefd. En op haar 90ste haar levensverhaal is gaan opschrijven van haar ervaringen in dat kamp. Maar zeker ook haar ervaringen van, en hoe leef je dan verder? Hoe ga je dan verder? Hoe leef je dat daarna? En voor mij is het een bijzonder inspirerend boek. Het gaat over een vrouw die op haar 16e met haar ouders en één zus, één van haar beide zussen, opgepakt wordt. Verzameld met allerlei andere mensen in een trein. En in die trein zegt haar moeder, ze is 16, je moet één ding goed onthouden. We weten niet waar we naartoe gaan. We weten ook niet wat er zal gaan gebeuren. Maar je moet één ding goed onthouden. Niemand kan ooit van je afpakken wat jij in je gedachten hebt. En dat is metta. Je kunt je gedachten gebruiken als steun. Als een manier om jezelf het goede te wensen. Als een manier om niet opgeslokt en bevangen te raken door situaties waar je in bent. En de metazin van Edith werd: als ik dit kan overleven, dan ben ik morgen vrij. En dit overleven was al die situaties in het kamp, met de dreiging van dood constant om je heen. Met alle ontberingen en ontreddering en vernedering. Heel praktisch ook. Edith was iemand die goed kon dansen. Ze had ballet gedaan op een heel hoog niveau. Ze zou misschien wel aan de Olympische Spelen mee mogen doen. Nou, daar kwam dus heel iets anders tussen. En dat was kennelijk in dat kamp ter sprake geweest, dat zij danste. En een van de mensen die daar de zaken regelde, dat blijkt dan dokter Mengele te zijn, achteraf een naam. Allerlei associaties bij zijn. Maar er was dus iemand die zei, dans eens voor me. Zo'n spanning, zo'n, en wat hangt hiervan af? Wat gebeurt er dan? En hoe moet ik in hemelsnaam nu dansen? En wat ze deed was, ze stelde zich de opera in Wenen voor en de muziek van An die schönen blauwe Donau en ze danste. Dat is metta, dat is geestkracht. Dat is je focust op dat wat voor jou helpt en steunt en mogelijk maakt om te zijn in die situatie. En ze danste. En het feit dat ze gedanst had, leverde haar een brood op. Nou, dat was wat, te eten. En wat ze deed was dat brood delen met andere meiden met wie ze in de barak sliep. En het feit dat ze dat gedaan had, maakte dat die meiden op een ander moment, dat zij niet op, ze was te ziek om rechtop te staan en te lopen, dat die anderen haar droegen. Zo komt het mooiste van een mens boven in de meest afschuwelijke omstandigheden. Het bijzondere van dat boek is dat het niet stopt met de ervaringen in Auschwitz. Maar dat ze op haar 17e weer uit Auschwitz komt. en teruggaat naar de woonplek. Een man vindt en trouwt. Met die man verhuist naar Amerika. Kinderen krijgt. Eerst als immigrant daar probeert om in leven te blijven. Geld te verdienen. Kinderen krijgt. Les wil geven omdat ze dat wat haar zo geholpen heeft. Dat je je geestkracht kracht kunt gebruiken om iets van je leven te maken. Om te overleven. Dat ze dat ook aan kinderen ze woont in de omgeving van Mexico. Dat ze dat ook aan al die kinderen daar wil leren. Wil doorgeven. Dat ze op een gegeven moment psychologie gaat studeren. Omdat ze zich realiseert dat ze meer wil weten over zorg voor de geest. Verwerken van trauma. En het bijzondere is dat ze in dit boek ook vertelt over haar werk met cliënten als psycholoog. Maar dat het in feite spiegels zijn. Dat ze in dat wat ze ziet gebeuren in hoe haar cliënten vertellen over waar ze last van hebben, waar ze in vastlopen, wat hun trauma is. Dat dat voor haar spiegelt. En hoe gaat dat bij mij? En dat het heel bijzonder is dat ze noemt dat de emoties over die situatie in het kamp, dat emoties zijn die zo groot en naar en eng zijn, dat ze die wegstopt, dat ze die niet durft te voelen. Maar dat haar gevangenbewaarders zijn. Dat die emoties die ze niet wil zien, dat die haar bevangen, dat die haar gevangen houden. En dat dat een weg is in haar leven om vrij te worden. Om dat wat moeilijk is onder ogen te komen. En dan heeft ze zo een aantal principes van waaruit ze haar cliënten wil helpen. En het eerste is, wees er mee. Merk het op. Laat het toe. Onderzoek het. En blijf erbij. Blijf ermee in contact. En dat is Vipassana instructie. Ik vind het zo bijzonder. Het is zo'n boeddhistisch boek. Maar goed, het is maar een kijk. Hè? Ik heb nou eenmaal een boeddhistische bril op, dus ik noem het zo. En zij heeft een heel andere bril op en zij noemt het zo. Maar als het over leven gaat, dan gaat het over dit soort dingen. We zijn dus met 25 mensen naar kamp Westerbork geweest op 14 april. Dus dan doe je een retraite, metta-retraite. Dus dan oefen je in het verzachten, in het een woord of een zin gebruiken om jezelf en een ander het goede te wensen. De zinnen te vinden die jou steunen, zodat je datgene wat in je leeft en wat op je pad komt, dat je dat kunt aankijken, dat je daarmee kunt zijn. En dan zoek je een situatie op, zoals Kamp Westerbork, als een spiegel. Als een situatie waarin je jezelf confronteert. En we hebben daar gestaan, mensen met de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse nationaliteit, origine. Al die verschillende mensen met hun eigen herinneringen, hun eigen familiegeschiedenissen over de Tweede Wereldoorlog. Dus voor ieder komt er dan iets anders op. Voor ieder komt er weer iets, is er iets anders wat een spiegel is. hebben namen voorgelezen van Joodse Groningers die in Kamp Westerbork geleefd hebben en van daaruit doorgevoerd zijn naar andere kampen. En dat zijn dan eigenlijk heel bekende Groningse namen. Bijvoorbeeld Benny Polak. Polak van de puddingfabriek. De puddingfabriek is er nog steeds achter het station. En die man was daar op zijn 30ste bedrijfsjurist. Of August Jacobsen van de drukkerij in de Brugstraat. En er is nog steeds een kantoorboekhandel in de Brugstraat die Jacobsen heet. Of Daniel Stoppelman, een jongen van 14 uit een muzikale familie. En de muziek van de familie Stoppelman wordt nog steeds gespeeld. En dat maakt zo'n daar zijn ook dat je de verbinding kunt maken. Verbinding van mensen zoals jij en ik. Mensen met verlangens, met plannen, met perspectieven. Mensen met angst, met ziekte, met verlies, met ontreddering, met vernederd worden, met boosheid, met verzet. Met de gewoonte van de menselijke geest om van andere mensen een ding te maken, waar je dan je afkeuring, je afwijzing, je haat op uitleeft. Al die facetten van mens zijn die we kunnen herkennen. Als je het lef hebt om in de spiegel te kijken. Als je het lef hebt om het boven te laten komen en het te weten, het te ervaren. En door ermee te zijn, houdt het jou niet meer gevangen. En toen we daarna hier weer terug waren, en een soort ontspanning ervoeren, samen wat dronken en wat lekkers aten, en elkaar deelgenoot maakten van wat je had beleefd. Het delen van de openheid, de eerlijkheid. Het delen van dat wat je hebt gezien als je in de spiegel kijkt. Bijvoorbeeld het moedeloos worden van dat het nog steeds gebeurt. Dat er haat is. Dat de menselijke geest niet leert en weet van dat doen we niet meer. Maar dat het steeds opnieuw gebeurt, dat afwijzing is, afkeuring, en dat zich aan elkaar plakt, dat mensen ontmenselijk raken, tot ding worden en van daaruit in systemen raken van haat, woede, doden. En de ervaring van rouw, van verlies, de ervaring van schaamte, dat je echt weet dat je dat zo niet wil. En het is bijzonder krachtig als je dat met elkaar deelt. Als je dat met elkaar uitwisselt. Als je dat aan elkaar kan vertellen. Als je dat met elkaar deelt, als je dat zo met elkaar hebt beleefd. En juist dat geeft ook een helderheid en een moed en een zachte kracht. Die maakt dat er commitment kan zijn. Dat je keuzes kan maken. En wat je denkt, wat je zegt, wat je doet. Misschien zelfs waar je nee tegen zegt. Waar je ja tegen zegt. En zo is zo'n voorbeeld van zo'n situatie van 74 jaar geleden een kans, een mogelijkheid. De viering van 4 en 5 mei die eraan komt. Er is een kans om dat soort ervaringen die er in de menselijke geschiedenis zijn, om die te gebruiken als een spiegel. Om te weten dat op momenten dat je zelf in nare situaties bent, je verbondenheid te weten, dat je niet de enige bent. En dat je kunt ervaren dat je het aan kunt. Dat het mogelijk is om je geestkracht te gebruiken om jezelf te steunen. Niemand kan van je afpakken wat je in je gedachten hebt. Dat wat maakt dat je je niet laat bevangen door de situatie die er is. Het is mogelijk om je emoties onder ogen te komen. En te zien hoe dat komt en gaat. En tot slot wil ik dan een boeddhistisch gedichtje er nog aan toevoegen. Dat is het eerste vers, of de eerste twee versen uit de Dhammapada. De Dhammapada is een verzameling van gedichten over boeddhistische teksten. De geest gaat alle dingen voor. Ze zijn door hem beheerst, gemaakt. Als met verdorven geest men spreekt, als met verdorven geest men doet, dan komt hem lijden achterna, zoals het wiel de ossenhoef. De geest gaat alle dingen voor. Ze zijn door hem beheerst, gemaakt. Als met een reine geest men spreekt, als met een reine geest men doet, dan komt een vreugde achterna, zoals een schaduw die niet wijkt.